Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Dubbelman uit Giezenburg zal voorgaan. Voor de slotgang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk, de tweede collecte voor de kerk en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. De opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang is de komende maanden bestemd voor de vakantie Bijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Hommersom, Kolmerlandstraat 3 en mevrouw Van Lent Dirksen, Lindehoflaan 24, die voor revalidatie in Vrijthof de Tiel verblijven. Voor mevrouw Mouw van Herenwaarde, Arnoldus Jacobstraat 30 en voor de heer Langelaar uit Tiel, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen worden verpleegd. En voor mevrouw Van Lavieren van Binsbergen, Lindehoflaan 15, die deze week in het Rivierenland ziekenhuis te Tiel moet worden geopereerd. De opbrengst van de gisteren gehouden rommelmarkt bedroeg 13.000 euro. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk bedankt. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 80, vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroost, door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 80. De kerkraad wens u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft en trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken die zijn handen eenmaal zijn begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen Psalm 138. Het eerste en het vierde vers, Psalm 138, vers 1 en 4. zullen ook vanavond ons geloof belijden, samen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, samen met de strijdende kerk hier op aarde, met de overwinnende kerk die al bij onze Heer Jezus Christus is. En dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En als amen op onze belijdenis zingen we Psalm 67, het eerste en het tweede vers. Psalm 67, vers 1 en 2. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart dat ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare dingen, maar ook van alle onzichtbare dingen, de engelen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus en Hij is de enige geboren Zoon van God. Hij is voortgekomen, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, voordat er de tijd bestond. Hij is God uit God, hij is licht uit licht, hij is waarachtig God uit waarachtig God. En hij is geboren, voortgekomen, hij is niet geschapen zoals wij. En hij is van hetzelfde wezen als de Vader. En ook hij speelde een rol bij de schepping, door hem zijn alle dingen geworden. En omwille van u, en van mij en van jou, omwille van mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. En vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En hij is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. En op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. En hij is opgevaren naar de hemel, alwaar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal weer komen, maar dan in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal zijn rijk geen einde hebben. Ik geloof ook in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt en die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. En hij is het die sprak door de profeten. Ik geloof ook een heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden een doop tot vergeving van de zonde en we verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, God van Israël. Ongelooflijk als we net die hele oude psalm zongen. Dat kleine volkje Israël zong in uw tempel. Terwijl er wereldrijken om hen heen stonden. Het Assyrische Rijk. En al die grootmachten, het Egyptische Rijk. En dan zongen zij dat vroeg of laat de volken u zullen belijden. En dat alle volken u zullen loven. Mijn Heere God in de hemel, als we dan vanavond in ochten hier in Nederland u belijden, uw naam belijden en uw naam loven, dan beseffen we dat dat is uitgekomen. En dan beseffen we ook dat we soms twijfelen aan zoveel dingen die u belooft in uw woord. En die we niet geloven, waar we niet op vertrouwen. We willen u daarvoor vergeving vragen. En willen vragen of u ons wilt vullen met uw Heilige Geest. U, Heer Jezus Christus, bent opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader. U heeft alles voor ons in orde gemaakt, daar mogen we op vertrouwen. En u heeft uw woord hierachter gelaten op deze aarde. Uw woord dat geïnspireerd is door uw Heilige Geest, zoals we net beleden. En uw Heilige Geest die wil ook in ons werken, zodat we een verbinding kunnen maken met uw woord. En met uw woord weer verbinding met u. En wil u vragen, wilt u dat mogelijk maken? Vanavond wilt u uw Heilige Geest schenken, niet omdat we het verdienen of dat we er recht op hebben, maar puur uit genade, omdat u goed bent. Mag die in ons midden zijn. En wilt u maken dat uw woord ook levend wordt. We bidden zo'n zegen voor ieder van ons, ook speciaal voor de jeugd en de kinderen in ons midden. We bidden u ook voor de mensen die thuis met ons meeluisteren, die ziek zijn of om een andere reden niet konden komen. Wilt u daar ook met uw geest werken in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen lezen uit het boek van 2 koningen. Het boek 1 koningen gaat over de koningen van Israël, over Saul en koning David en de zonen van koning David. En dan wordt dat grote rijk Israël wordt verscheurd in 2 delen. Dan krijg je het Noordenrijk, het 10-stammenrijk wat daar boven is. En dan dat 2-stammenrijk of het Zuidenrijk, dat is dan Benjamin en Juda samen. En daar is Jeruzalem en daar is de tempel. En nou ja, 2 koningen beschrijft, het tweede deel van het koningenboek, dat beschrijft de val van het Noordenrijk, hoe het daar afloopt. En het begin van de Babylonische ballingschap. En we gaan nou lezen uit 2 koningen 2. En het gaat over de opvolging van de profeet Elia. Elia die heeft daar jaren rondgelopen in het Noordenrijk. En het wordt daar echt een behoorlijke chaos. En hij heeft dat volk proberen zich te bekeren, te doen bekeren. Maar nou ja, dat gaat niet allemaal geweldig. En Elia die gaat niet sterven, maar die zal opgenomen worden. De tekst voor vanavond zal zijn uit het laatste gedeelte, uit 2 koningen 2. Maar om dat goed te kunnen begrijpen, is het wel noodzakelijk dat we ook het eerste gedeelte lezen. Dus ik lees u voor uit 2 koningen 2, vers 1 tot en met 12. En dan de laatste versen 23 tot en met 25. 2 koningen 2. En het geschiedde nu, als de Heere Elia met een onweer naar de hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zei tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En alzo gingen ze af naar Bethel. En toen gingen de zonen van de profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet u dat de Heere heden vandaag uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zei, ik weet het ook wel, zwijgt u maar stil. En Elia zei tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En alzo kwamen zij te Jericho. En toen traden de zonen van de profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal. En hij zei, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En ze gingen beide heden. En 50 mannen van de zonen van de profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beide stonden aan de Jordaan. En toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg op het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En ze gingen beide erdoor op het droge. En het geschiedde nu, als ze overgekomen waren, dat Elia zei tot Elisa. Begeer wat ik u doen zal, voordat ik bij u weggenomen word. En Elisa zei, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zei, u hebt een harde zaak begeerd. Als u mij zult zien als ik van u weggenomen word, dan zal het zo geschieden. Maar zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, terwijl ze voortgingen, gaande en sprekende ziet. Zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakten. En alzo voer Elia met een onweer ten hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. En hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En dan neemt Elisa weer die mantel en die slaat op de Jordaan en die gaat weer opzij. En dan komt hij de Jordaan over en dan ontmoeten die 50 profeten die daar nog wachten. En die zeggen, nou, wat is er gebeurd? En Elisa vertelt dat. En die 50 profeten die zeggen, we gaan hem zoeken. En Elisa zegt, nou, doe dat nou niet. Maar ze gaan hem zoeken en ze zoeken hem 3 dagen lang. Maar het lichaam van Elia vinden ze niet meer. En dan gaat Elisa dezelfde weg terug die hij gegaan is, ook samen met Elia. Ze komt weer naar Jericho en dan doet hij nog een wonder en dan komt hij in Bethel. En dan zijn we in vers 23 en wat daar gebeurt, daar zal de preek overgaan. En hij ging van daarop naar Bethel. En toen hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad en die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam van de Heere. En toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weer naar Samaria in het Noordenrijk. De tekst zal gaan over vers 23 en 24 eigenlijk, deze kleine geschiedenis die heel compact in die 2 versen staat. Ik lees u nog een keer voor. En hij ging van daarop naar Bethel. En toen hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam van de Heere. En toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. Tot zover de lezing uit Heilige Schrift. We gaan samen zingen van Psalm 106, het eerste en het 12e vers. En daarin gaat het over het gouden kalf wat het volk Israël maakte toen ze in de woestijn waren. En vers 10 zingen we niet. En daarin gaat het over de toorn van God. God is zo toornig over het maken van dat gouden kalf dat hij eigenlijk het volk van God wil vernietigen. Maar Mozes komt tussen beiden als een soort middelaar, als een soort Christus. En daarom doet God het niet. We gaan samen zingen Psalm 106, vers 11 en 12... en over de toren van God, over dat gouden kalf. Thank you. Ik zei het net verkeerd dat het in vers 10 over de toren van God zou gaan, maar het is het 13e vers dat we niet zingen. Toen dreigde God hen met de dood en nimmer waren ze in die nood, zijn hooggeduchte wraak ontweken. Zo Mozes zijn uitverkoren held zich niet bij God met ernstig smeken voor hen had in de bres gesteld. Straks na de verkondiging zingen we Psalm 27, het tweede en het vijfde vers straks. Zonder verdere aankondiging Psalm 27, vers 2 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het is een hele oude traditie dat in de avonddienst, dat het dan een leerdienst is. En dat we dan of uit de Heidelbergse catechisme spreken, of de geloofsbelijdenis, of er is dan ook de mogelijkheid om moeilijk stuk uit de Bijbel te bestuderen. En dat wilden we eigenlijk vanavond doen, om dit lastige gedeelte, wat hier gebeurt, om dat eens goed proberen te doorgronden. Misschien is het u opgevallen. Misschien denkt u van, nou, ik heb me niet zo aan gestoord. Maar als je het even met moderne ogen eens kritisch leest, dan denk je, wat gebeurt hier allemaal? Ach ja, we zijn allemaal jong geweest en hebben allemaal dingen gedaan die niet zo wijs waren. En dan sta je daar op het schoolplein en dan begint er eentje te schelden en dan doe je mee. En dan denk je, ja, het is allemaal niet slim. Nou ja, zoiets denk je hier ook. Een scheldpartij van wat kinderen, ze hitsen elkaar wat op en de ene durft wat meer dan de andere. En dan komt er een oude, chagrijnige profeet langs en die heeft een compleet gebrek aan humor. En die hoort die kinderen schelden. En dan nota bene, die draait zich om en die vervloekt die arme kleine kinderen. En niet zomaar, die vervloekt ze in de naam van de Heere. En dan komen de twee beren uit het woud. En die verscheuren 42 van die arme kindertjes. En dan kan je er gewoon nog direct over doorlezen en er verder niet over nadenken. Maar als je er eerlijk over nadenkt, dan denk je, zo. En in de vorige eeuw leefde Robert Ingersoll. En dat was een hele bekende atheïst. Een theïst is iemand die in God gelooft. En een a, dat betekent niet. Dat is iemand die niet in God gelooft en die ook zijn best doet om dat overal te verkondigen. En die reisde door heel Amerika en die gaf lezingen waarom God niet bestond. En het hoogtepunt van die lezingen altijd, als hij midden in de zaal ging staan en iedereen uitdaagde. En hij zei, als God bestaat, dan eis ik van hem dat ik nu binnen 2 minuten doodval. En dat er een lichtstraal uit de hemel komt, een bliksemstraal, zodat ik neerval. Want ik veracht hem. En dan was het doodse stilte, die 2 minuten lang. En altijd gebeurde er dan dat mensen zo in spanning zaten dat sommige mensen flauw vielen. En Robert Ingersoll, die glimlachte dan 2 minuten. En na die 2 minuten zei hij, zie je wel, hij bestaat niet. Hij heeft ook een boek geschreven. En dan pakt hij dit gedeelte en dat haalt hij aan en zegt, kijk, als je dit nou leest, hè, wat een vreedheid hier gebeurt. Hij zegt, met zo'n God wil ik niks te maken hebben. Sterker nog, zo'n God veracht ik zelfs. Dus vanavond wil ik dat gedeelte eens goed lezen samen met u. Ten eerste die kinderen, wat zijn het eigenlijk voor kinderen en hoe oud zijn ze eigenlijk? En dat tweede, wat ze nou precies roepen. Wat roepen ze nou precies? Kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. En dan wil ik met u nadenken over dat vervloeken, wat gebeurt er nou? Doet nou Elisa iets verkeerd? En dan tenslotte die beren uit het woud. 42 kinderen die verscheurd worden. Laten we het samen heel nauwkeurig gaan lezen. Woord voor woord. Vers 23. En hij ging van daarop naar Bethel. Bethel. Zegt het u wat, Bethel? Nou, als je het er verder over leest, er verder over nadenkt, dan weet je dat het Noorderrijk één grote chaos is. Israël is in een crisis. Koning Agab die is aan de macht geweest. En nou, de profeet Elia die kwam continu naar koning Agab toe. En die zei allerlei dingen. En hij had een compleet verkeerde vrouw waar helemaal niks mee te beginnen was. Koningin Izebel. En het was zelfs zo erg dat koning Agab een nieuwe afgodendienst introduceerde, de Moloch-dienst. Dan denkt u, nou is dat erg? Ja, dat is erg, want er werden zelfs kinderoffers gebracht. Kinderen die in een soort tredmolen moesten lopen en dan, ja, helemaal vermalen werden. Het is zelfs zo erg dat Elia helemaal wanhopig wordt. En dat hij zegt, dat is volgens mij is heel in het Noordenrijk is iedereen de weg kwijt. En is er niemand meer die nog denkt aan de God van het verbond. En dan wordt hij getroost door God. En dan zegt hij, nee, er zijn er nog 7000 over die niet voor de God Baal, voor de meester hebben gebogen. Nou, er is echt één rijk wat complete chaos is. En in dat rijk is één plek. En daar is het toppunt van afgoderij en dat is de stad Bethel. In 1 Koningen 12, vers 28, een stukje ervoor, dan kunt u lezen dat koning Jerobeam, die wordt dan koning van het Noordenrijk. En ja, waar moet hij heen als hij wil offeren? Dan moet hij naar het Zuidenrijk, naar Jeruzalem, naar de tempel. En dat is natuurlijk wel de diepste vernedering die je kan hebben. Om van het koning van het Noordenrijk om te moeten offeren in het Zuidenrijk. En dan zegt koning Jerobeam, dat is geen probleem. Dan maken we gewoon in Bethel, maken we gewoon een soort heiligdom. En wat moet daar staan, dat is ook geen probleem. En dan halen ze de gouden kalveren, halen ze weer van stal. En gouden kalveren worden daar neergezet en daar worden ze aanbeden. We hebben net gezongen hoe vreselijk dat de Heere God vindt. Daar komen ze weer. En dat is niet zomaar bezig als Elisa er langs loopt. Dat is al 50 jaar bezig. En in Amos, de profeet Amos, die werkte daar ook maar meer aan de kust. Die zegt zelfs, nou een profeet mag niet meer in Bethel komen. Zo'n losgeslagen bende is het daar geworden. Stelt u zich een enorme chaos voor. Het is nog niks vergeleken met wat daar aan de gang is in Bethel. Elisa. Elisa die loopt daar alleen weer langs, komt daar in Bethel en wat komen er eigenlijk? Kleine kinderen. En hij ging van daarop naar Bethel. En toen hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Kleine jongens, zegt de Statenvertaling. En de allernieuwste vertaling heeft het vertaald als troep kinderen. En de Willibrord-vertaling die heeft het vertaald als jongens. En de NBG-vertaling uit 51 heeft het vertaald met kleine knapen. Dus je ziet dat elke vertaling het weer anders vertaalt. Nou, wat staat er precies in het Hebreeuws? In de grondtaal staan twee woorden. En nou ja, dat is altijd het principe bij ons in de kerk. Als je nou wilt weten wat die twee woorden betekenen, dan moet je schrift met schrift vergelijken. Of moeilijkere passages moet je proberen te begrijpen met makkelijkere passages. Dus je gaat zoeken in de Bijbel waar die twee woorden voorkomen. En dan kan je een gevoel krijgen wat het dan betekent. En dan kan je weer terug naar 2 Koningen. Nou, als je zo gaat lezen, dan kom je die twee woorden tegen in Genesis 44. Het gaat over Jozef. Jozef is onderkoning geworden in Egypte. En dan komen zijn broers en Jozef speelt dat spel hè, dat hij zijn broers niet kent. En dan zegt Jozef, die wil testen of ze nog te vertrouwen zijn. En dan zeggen ze, ik wil dat je die jonge broer van jullie meeneemt naar Egypte toe. Want die wil ik wel zien. En dan kan ik zien of dat verhaal van jullie klopt. En dan zegt Juda, die zegt, ach maar hoe kunt u dat van ons vragen? Want Benjamin is nog maar een jonge knaap, staat daar. Precies hetzelfde twee woorden als ook in ons schriftgedeelte staan. Nou, Jozef die is al heel lang in Egypte. Die heeft in de gevangenis gezeten. Die heeft bij Potifar gewerkt. En hij is onderkoning geworden. En er is al hongersnood geweest in rijke jaren. Als je dan uitrekent hoe oud Benjamin was, dan is het minimaal 20 jaar. Waarschijnlijk ouder, maar minimaal 20 jaar. Als je nou doorleest, dan kom je die twee woorden ook weer tegen in 1 Koningen. Dus dan komen we al in de buurt bij 2 Koningen. En dan gaat het over koning Salomo. Die zit al op de troon. Hij is getrouwd. Hij heeft al kinderen. Hij heeft al oorlog gevoerd. En dan komt God en dan mag hij wat vragen. Wat hij wenst. En dan zegt Salomo. Heere God, ik ben nog maar een jonge knaap. Precies de tweezelfde woorden. Hoe oud is hij dan? Nou, 25. Misschien wel ouder zelfs. Als je het zo helemaal doorkijkt, dan Nou ja, die twee woorden, jonge knapen, dan moet je denken aan, nou ja, op z'n jongst zijn ze 13 en op z'n oudst zijn ze 30. Tussen de 13 en de 30. Nou, en u weet dat in het Jodendom, in het oude Israël, dat vanaf je 13e, dat je dan bar mitzwa doet, hè, dat je een zoon van de wet wordt, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden. Nou, dus bij ons, als je 13 wordt, dan kom je in de puberteit. En dan is, nou ja, dan zeggen vaak ouders van, nou, ik weet nou helemaal niet meer wat ik met je aan moet. En dan doen sommige ouders, die doen hun ogen dicht en dan wachten ze een paar jaar. En dan, als de kinderen 18 zijn, doen ze de ogen weer open. En dan hopen ze dat ze een beetje goed door de puberteit zijn heen gekomen en dat ze niet al te gekke dingen hebben gedaan. Nou, in Israël was dat niet en is dat nog steeds niet. Dan ben je verantwoordelijk voor je daden als je 13 bent. Dat was een paar honderd jaar geleden in Nederland ook zo. Waarom trouwden mensen wel eens als ze 14 zijn of 15? En de laatste 100 jaar, de laatste 200 jaar is die puberteit hier opeens gekomen. Nou, dus daar komen jonge mannen tussen de 13 en 30. Hoe oud precies weten we niet, maar het zijn wel mensen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. En één ding weten we zeker, het is geen troep kinderen. Het is niet een basisschool die eraan komt met zijn kleine rugzakjes. En, nee, het zijn echt jonge mannen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. En die komen daar in Bethel, die zijn daar in Bethel en die, ja, die maken deel uit van die afgoderij, van die Moloch-godsdienst. En dat is al meer dan 50 jaar aan de gang. En die gaan iets roepen tegen de profeet Elisa. Ja, dat is niet zomaar een slip of de tong, zeggen we dan zomaar iets van, nou, dat maakt niet uit. Ze roepen iets heel bewust en ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. Ze weten wat ze roepen, ze zijn onderdeel van een groep mensen die de God van Israël al jaren tarten. Nou, wat roepen ze nou? En toen hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. Nou, eerst maar kaalkop. Kaalkop. Ik zei net, als je dat dan leest, dan zie je in gedachten, zie je daar een oude, gebogen, chagrijnige profeet lopen. En, nou, eigenlijk klopt het helemaal niet. Want, als je het verder uitzoekt, dan leeft Elisa na deze gebeurtenis nog 65 jaar. En Elisa is de opvolger van Elia en staat nog helemaal aan het begin van zijn bediening. Dus hoe oud is hij? Nou ja, als hij 25 jaar oud is op dat moment, dan zou hij 90 jaar zijn geworden. Dus dat is wel erg oud. Hoe oud is hij nou? Ja, 20, misschien 25, misschien iets jonger nog zelfs, 18. Hij heeft even wat opgetrokken met Elia, we weten het niet, maar ouder dan 25 is hij niet geweest. Dus eigenlijk is hij van ongeveer dezelfde leeftijd als de jongens die naar hem toe komen en hem uit beginnen te schelden. En dan staat er kaalkop, dat is ook iets merkwaardigs, want kaalhoofdigheid kwam in het oude Israël niet zoveel voor. Op de natuurlijke wijze niet echt, en vooral ook als iemand nog zo jong is. En het was ook, ja, voor de heidense priesters, die schoren zich kaal, maar voor de priesters en de profeten in het oude Israël was het echt ten strengste verboden om je kaal te scheren, behalve als je in de rouw was. Hé, maar dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Want, nou ja, Elisa was een soort geadopteerd door Elia. Elia was een soort vader voor hem. Dat zie je ook, dat als Elia opgenomen wordt, dat Elisa helemaal van slag is. En nou ja, Elia is natuurlijk opgevaren, hij is niet gestorven, maar Elisa blijft wel alleen achter. En als teken van rouw scheert hij zijn hoofdhaar af. En is hij kaal. Elisa, een jonge man, 25 jaar, zijn hoofd kaal geschoren omdat hij in de rouw is. En die komt voorbij, ja, die leeftijdsgenoten, en die roepen dus, kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. De nieuwste Bijbelvertaling heeft het vertaald als, kaalkop, zet hem op. Kaalkop, zet hem op. Nou, dat doet je een beetje denken aan een voetbalwedstrijd. Zet hem op, zet hem op. Nee, er staat echt letterlijk, ga op. Vaar op staat er eigenlijk. Allah staat erop, vaar op. Je kent misschien ook die Israëlische vliegtuigmaatschappij, El Al. El betekent naar en al, dat komt van het woordje Allah, opvaren. Dus een vliegtuig vaart naar omhoog. Nou, datzelfde woordje staat hierop. Staat hier ook, vaar op. Vaar op, Elia, of Elisa, kaalkop. Vaar op. Wat betekent dat nou? Nou, Elisa was er eerst samen met Elia doorheen gewandeld. Toen zijn ze daar de Jordaan over gestoken. En toen is Elia opgevaren, staat er in de grondtaal. Allah. Elia, die is niet gestorven, maar die is Allah, die is opgevaren. En dan blijft Elisa alleen achter en die is in de rouw en die scheert zijn hoofdhaar kaal en die loopt weer alleen terug. En 3 dagen lang zijn mensen aan het zoeken en Elisa die vertelt dat, nee, hij is opgevaren, hij is Allah. En nou ja, dat is natuurlijk nieuws wat heel snel reist en Elisa verblijft nog in Jericho. En nou, dat nieuws, heb je het al gehoord? Elia, die is Allah, die is opgevaren. Hey, heb je het al gehoord? Elia, die is opgevaren, die is Allah. En dan komt Elisa daar in Bethel en die jonge mannen komen eraan en die zeggen, hey Elisa, hey, uw vader of uw meester, die is opgevaren. He, die is Allah, hebben we gehoord. Daar geloven we helemaal niks van. Hey Elisa, kaalkop, vaar je ook lekker op? He, we werden helemaal gestoord van die Elia. Dat was niet goed en dat was niet goed. En nu, Elia is natuurlijk gestorven. He, dan heb je weer een verhaaltje verzonnen dat die Allah is, dat die opgevaren is. Elisa geloofde er niks van. Vaar jij lekker die meester achterna? He, vaar ook lekker op, zijn we van jou ook af. Want jij komt weer natuurlijk naar ons toe en dan zeg je weer dat mag niet en dat mag niet. En die afgoden moeten weg. Vaar je ook lekker op, Elisa, ik wil het wel eens zien. He, vaar je dan ook op? Kaalkop, vaar op. Kaalkop, vaar op. Ga je meester lekker achterna. He, waar is die vurige wagen, willen we wel zien, nu. Wie scholde ze nou ten diepste uit? Niet Elisa. Nou, eigenlijk wel Elisa, maar daarachter was natuurlijk de God van Israël die Elisa geroepen had. En het was niet zomaar iemand die ze uitscholde. Elia was een grootheid die die Baalpriesters daar op de berg Karmel compleet vernederde. En Elisa komt nu en die heeft een dubbel portie van de geest van Elia op zich. En als je gaat zoeken, dan zie je ook dat Elia 8 wonderen doet. En Elisa, die leeft ook heel lang en die doet 16 wonderen. Een dubbel portie van zijn geest. En dan komt Elisa, die grootheid, vol van de Heilige Geest. En dan komen daar die jonge mannen. Kale, vaar ook lekker op. En wat doet nou Elisa? Hoe reageert hij? Wordt hij nou driftig? Verliest hij zijn geduld? Doet hij iets verkeerd? Nou, hij staat op in vers 24 staat en hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam des Heren. Dat is wat hij doet. Nou, vloeken in de naam des Heren. Wat is vloeken? Weet u wat vloeken is? Ja, zegt hij natuurlijk, weet ik wat vloeken is. Nou, ik dacht ook dat ik vloeken, dat ik wist dat het was. Vloeken, dat zijn lelijke dingen zeggen over God. En dat mag niet, dat is verkeerd. Maar die manier van vloeken, dat is 1 van de 6 woorden in het Hebreeuws voor vloeken. Dus het vloeken wat wij doen, het vervloeken. Dat is als David naar Goliath gaat en dan zit Goliath, die vervloekt David. Nou, dat is een beetje het vloeken zoals wij dat kennen. Maar hier staat een ander woord voor vloeken. En het vloeken wat hier gebeurt, dat is het vloeken, het vervloeken, nadat je getart wordt. Nadat je onrechtvaardig behandeld wordt. En dan, nou, wat hij eigenlijk doet, is hoe je het zou moeten vertalen. Ik kan een heel lang verhaal overhouden, maar ik kan beter gewoon direct zeggen. Dat eigenlijk Elisa zegt, ik zet jullie onder het oordeel van God. Dat is het vervloeken. Wat Elisa hier doet. Komt ook nog in het Nieuwe Testament voor, Galaten 3 vers 13. Er staat, Christus droeg de vloek van de wet voor ons. Nou, dan zie je al, vloek, dat is eigenlijk het oordeel van de wet. Christus droeg het oordeel van de wet voor ons. Dus Elisa, die draait zich om, hij kijkt naar ze en zet ze onder het oordeel van God. Hij zegt eigenlijk, God, wilt u over ze oordelen? Wilt u zelf kijken of dit past in uw wet? En wilt u dan rechtvaardig oordelen? Dat is het vloeken wat Elisa doet. Hij verliest niet zijn geduld, hij wordt niet driftig, hij weet precies wat hij doet. En het is nog heel Bijbels ook. Want in Deuteronomium 32, vers 35 zegt God ook van neem geen wraak, want mij komt de wraak toe en de vergelding. Nou, misschien bent u ook, of misschien ben jij ook wel eens getart. En ben je ongelooflijk onrechtvaardig behandeld, ben je gekwetst tot in het diepst van je ziel. Dan loop je er nog mee rond en kan het wel eens gebeuren dat je 's nachts opeens wakker schiet. En dat je verder wil slapen, maar je denkt eraan en dan komt er zoveel adrenaline in je lijf dat je klaar wakker bent. En dat je weer een paar uur wakker ligt door wat er met jou of met u gebeurd is. Iets onrechtvaardigs. En je zou die mensen die dat gedaan hebben, nou je... Nou, zoiets gebeurt ook met Elisa. Hij wordt gepakt op zijn uiterlijk, op zijn verdriet, op zijn rouwkleding. Moet je je voorstellen dat hier iemand een geliefde verliest en hij loopt in zijn zwarte kleren en dat je uitgescholden wordt van, hé, zwarte. Hij wordt gepakt op zijn roeping. Hij is geroepen door God, hij is een profeet en die jonge mannen die lachen erom, maar vaar ook lekker op. Vaar ook lekker op. En hij wordt gepakt op zijn uiterlijk, hé, kaalkop. En dan is de les van Elisa dat hij gewoon doorloopt, hij blijft niet staan, hij gaat ook niet bekvechten, draait zich om, kijkt en stelt zonder het oordeel van God. Misschien loopt u ook jaren al rond met wrok. En zou u die mensen dan zeggen, ik wil het vergelden. En dan wil God dat van u overnemen. U mag ze onder het oordeel van God stellen. En zeggen, Heere God, ik wil het aan u overgeven. Wilt u rechtvaardig oordelen? Dat is wat Elisa hier doet. Hij vloekt ze, hij stelt ze onder de wet van God, onder het oordeel van God. En wat gebeurt er dan? Hij keerde zich achterom en hij zag ze en hij vloekte hen in de naam des Heeren. Hij stelt ze onder die wet van God. En toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van hen 42 kinderen. Er staat ook weer een woord wat... Ja, wat eigenlijk nageslacht betekent, dus dat zegt niks over de leeftijd. Wat gebeurde? Elisa stelt ze onder de wet van God, onder het verbond. Nou ja, in Leviticus, waarin het gaat over de wet van God, dan wordt de wet van God uitgelegd. En dan zegt God, ik ga je zegenen als je mijn wet houdt en als je naar me luistert en het verbond houdt, dan doe ik. Dan zegen ik je en dan gaat het je goed in het land dat ik je geven zal. En dan aan het einde van het hoofdstuk, het einde van Leviticus, Leviticus 26, vers 21 en 20. 22 staat ook nog een waarschuwing voor als ze het niet doen. Ik lees het u voor wat er staat. Dan zegt God, maar als jullie tegen mij in blijven gaan en mij niet willen gehoorzamen, zal ik de straf voor jullie zonde nog 7 maal zo zwaar maken. En dan komt het, ik zal wilde dieren op je afsturen die je van je kinderen, van je nageslacht, zelf het woord zullen beroven en je vee zullen verscheuren. Ze zullen het volk zo uitdunnen dat de wegen er verlaten bij liggen. En als jullie hieruit geen lering trekken en tegen mij in blijven gaan, zal ik op mijn beurt ook weer tegen jullie ingaan. 7 maal zo streng zal ik jullie voor je zonde straffen. God zegt, als jullie je niet aan mijn wet houden, als jullie mijn verbond niet houden, dan zal ik wilde dieren sturen die je van je nageslacht zullen beroven. En wat gebeurt er? Er komen 2 beren uit het woud en verscheuren 42 van die kinderen. Elisa stelt ze onder de wet van God en God doet wat hij belooft en waarvoor hij waarschuwde. Hoeveel van die jonge mannen liepen daar rond? Ja, misschien wel 100. Ik weet het niet. Ongeveer dezelfde leeftijd als Elisa. En hij stelt zonder het oordeel van God. En 42 worden gedood. Het is dus helemaal niet een wraakactie van een boze profeet. Maar het is een oordeel. Het is een klein oordeel van een rechtvaardig God die al jaren, die al 50 jaar geduld heeft met die afgoderij, die afschuwelijke afgoderij daar in Bethel. Het is een oordeel om te waarschuwen van pas op, pas op. Keer je om, want anders gebeuren er nog ergere dingen. Het is dus een oordeel van een geduldig God. Hoe zou het geweest zijn, s'avonds in Bethel? Een groot verdriet, denk ik. 42 jonge mensen dood. Hun ouders huilen in hun huizen. Maar het zijn wel ouders die ze gebracht hebben tot die afgoderij. Het zijn ouders die zich geen enkel besef hebben bijgebracht van die wet van God. Van het besef van God, die zich niet hebben, die hun kinderen niet hebben ingewijd. Die ja, hun kinderen hebben ingewijd tot een ranzig afgoderij. En God die geeft een oordeel. En het is ook een waarschuwing. Van denk erom, komt een einde aan. En zou er die avond één ouder geweest zijn of één van die heidense priesters of die gedacht hebben, ja, maar dat was ook eigenlijk wel voorspeld. En we hadden dat eigenlijk wel kunnen lezen in Leviticus 26, vers 22. Wilde dieren zal die op ons afsturen. Hoe kan dat? Twee beren die... En we zijn verkeerd bezig. Zouden daar mensen hebben gezeten die hebben beseft van we zijn verkeerd bezig. Een oordeel en een waarschuwing van God. God is geduldig, maar er komt een einde aan. Maar ja, laten we het eens proberen om op onszelf te betrekken, om het eens toe te passen. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij ons in Nederland? Hoe gaat het woensdag 9 juni met de stemmen? Met het stemmen blijven er nog christelijke partijen over? Blijven er nog zetels over in de Kamer waar christenen op zitten? Voordat ik predikant werd, deed ik ander werk en dat ik hele aardige, vriendelijke collega's die niets, maar ook echt niets van het christelijk geloof afwisten. Hoogopgeleide mensen, intelligent. En dan zei ik van, als ik nou tegen jou zeg, ik ben zo sterk als Simpson, wat betekent dat? Geen idee. En als ik tegen jou zou zeggen, nou, zal ik je een Judaskus geven, wat betekent dat? Geen idee. En weet je wat Pinksteren betekent? Ja, dan is het Pinkpop. Het is een popfestival. Ook een volk wat niets meer weet van het christelijk geloof. En dan ga ik niet als kerk zeggen van, ah, kijk, slechte wereld, slechte mensen. Dan ligt ook een verantwoordelijkheid als kerk om dat besef bij te brengen. Daar zijn we ook zelf schuldig aan, hebben wij... Maar ook getuigd hebben we ook dat respect voor God en zijn wet hebben we dat voorgelegd, voorgeleefd. Verstaan we ook de tekenen der tijden? Tot hoe lang gaat het door? Misschien zegt God vroeg of laat ook, van nu is het klaar. Ik weet het niet. Hoe het verder gaat. Maar het is wel eens goed om dat zelf eens te beseffen. Dat er een einde kan komen aan het geduld van God. Want van wat er gebeurde met die beren was vreed. Maar het was wel een waarschuwing. Een klein oordeel om te voorkomen dat er een groot oordeel zou komen. Nou had het zin. Als je nou verder leest, dan komt na twee koningen komt één kronieke en twee kronieken. En dat beschrijft eigenlijk dezelfde geschiedenis van Israël, maar dan vanuit een andere hoek. Die kijkt ernaar. En dan in 2 Kronieken 36, het laatste hoofdstuk. Dan kijkt de schrijver terug op het geestelijk verval van Israël naar het Noordenrijk. En dan moet hij concluderen dat ze niet naar de waarschuwingen geluisterd hebben. Dat het geen enkel zin heeft gehad. En dan schrijft hij en ze bespotten de bode van God. Verachten de woorden en honden zijn profeten. Totdat de gramschap van de Heere zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. En dan valt dat Noordenrijk En de hoofdstad Samaria valt ook, want er komt dat volk, de Assyriërs. En dan wordt compleet werkelijkheid wat daar al voorspeld werd in Leviticus, dat zelfs de straten en de wegen er verlaten bij liggen. Die Assyriërs, het was buitengewoon vreed. En dat had voorkomen kunnen worden als de mensen zich hadden bekeerd naar dat wat er gebeurd was met die beren. Als ze zich hadden bekeerd naar al die oordelen die God stuurde. Elia was ook al bezig geweest met 3 jaar hongersnood. En nu met die beren. Maar op een gegeven moment gaan ze door. Ze luisteren niet naar de boodschappers van God. Het Noorderrijk valt en 200 jaar later valt ook het Zuiderrijk. Er wordt de tempel vernietigd. Het is een heel ernstig verhaal om daar eens over na te denken. Dat er onze God echt is. En dat het niet een toneelstukje is wat ik hier vanavond voor u opvoer. Maar dat we te maken hebben met een heilige God. Die waarschuwingen stuurt. Soms kleine oordeeltjes. En als hij u zou gaan oordelen, als hij jou zou gaan oordelen. Wat zou er dan van ons overblijven? Het evangelie is geweldig. Het evangelie is ongelooflijk mooi. Als God gaat oordelen, dan stuurt hij uiteindelijk een laatste boodschapper. Jezus Christus, God die wordt zelf mens en komt in onze geschiedenis. God wordt zelf mens en hij draagt de vloek van de wet weg. Zegt Paulus, hij gaat onder het oordeel van God staan. God zegt, nu is het genoeg, nu is mijn geduld over. Ik ga oordelen en dan gaat hij daar zelf onder staan. In Jezus Christus. En Jezus Christus draagt de straf weg die wij hadden moeten dragen. Jezus Christus waarschuwt en vervolgens draagt hij het oordeel weg. En als u op hem vertrouwt, komt u niet meer in het oordeel, zegt de evangelist Johannes. Dat is het evangelie. En als je daarover nadenkt, dan word je blij. Amen. samen dank en voorbeden doen. Trouwe, almachtige Vader in hemel, dank u wel voor uw Zoon. Voor uw Zoon Jezus Christus, die de vloek van de wet op zich heeft genomen. Dank u wel dat Hij de straf draagt die wij hadden verdiend. Dank u wel dat Hij het oordeel op zich neemt. Dank u wel voor het kruis, waarin we uw liefde zien en uw heiligheid. Dank u wel voor het geduld wat u had met uw volk Israël. Dank u wel voor uw trouw aan het verbond en dank u wel ook voor het geduld wat u met ons heeft. Wilt ons nabij zijn. Wilt ons vergeven dat we u vaak zo weinig opmerken. Dat we uw aanwijzingen niet opmerken. Heere God, wilt u ons leven leiden. We willen ons aan u toewijden. En wilt u uw geest geven en uw genade. We bidden u voor de zieken in ons midden. We bidden u voor de namen die net ook genoemd zijn bij de afkondigingen. Wilt u ze nabij zijn en wilt u herstel geven. En wilt u nabij zijn met uw kracht en troost. Bidden u voor de mensen met verdriet in ons midden. Bidden u voor hen die hun kruis in stilte meedragen. Wilt u ze nabij zijn. We willen ook een zegen vragen voor de jeugd in ons midden. Wilt u ze ook leiden en vervullen met uw geest? We bidden u zo voor de kerk hier in Ochten. Wilt u moed en kracht en wijsheid geven aan een ieder hier in de gemeente? Bidden u zegen ook en uw wijsheid voor de kerkenraad. Bidden u voor kracht en vrijmoedigheid en uw zegen ook voor de predikant. We bidden u ook voor uw volk Israël, wat zo onder vuur ligt, letterlijk en figuurlijk. Wilt u ze bewaken en wilt u ze beschermen. We bidden u ook voor ons land. We bidden u voor al de mensen die boven ons gesteld zijn. We bidden u voor de verkiezingen van 9 juni. Heere God, we willen u vragen. Wilt u politici geven die u willen dienen, die u wil doen? Wilt u zich over ons ontfermen? Over onze kerk en over ons land. In Jezus' naam alleen. Amen. Dan zullen uw gaven worden ingezameld en zingen we als slotlied Psalm 68, vers 16 en 17. Psalm 68, vers 16 en 17. mogen we weer van hier gaan onder de zegen van de Heere, onze God. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.